Broeders en zusters, het is vandaag Israëlzondag. En predikanten en voorgangers en predikers is gevraagd om deze zondag heel bijzonder aandacht te schenken aan Gods oude volk. Waarom? Nou, in eerste plaats, en dat zal ook hier regelmatig gezegd zijn, dat Israël de grote wijzer is op Gods klok. Aan Gods handelen met Israël kun je zien hoe laat het is op de grote klok van de Heere zelf. Maar in de tweede plaats ook, omdat, en dat kunt u elke dag in de krant lezen en op het journaal zien, Gods oude volk steeds meer in de druk komt, in discrediet gebracht wordt. Alles wat Israël doet is fout en ze kunnen zo langzamerhand niks meer goed doen. Maar we weten als gelovigen dat daar de grote tegenstander van God en de mens achter zit, omdat hij meer dan wie dan ook weet dat zijn tijd spoedig komt. En het thema waar ik vanmorgen met u over na wil denken, waarom dan Israël? Dat zou eigenlijk voor christenen geen vraag moeten zijn, maar helaas loop je er elke keer tegenaan dat dat voor veel christenen helaas nog wel een vraag is. Ik hoop niet voor u, maar goed, dan kunt u het meenemen en ook doorgeven. Als we het over Israël hebben, dan hebben we het over de toekomst. Niet alleen over de toekomst van de wereld, niet alleen over de toekomst van Israël, maar ook over u en mijn toekomst. Want Gods handelen met Israël loopt als een rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid. De geschiedenis vermeldt Israëls verleden. De nieuwskoppen vandaag vermelden Israëls heden en de profetieën spreken over Israëls toekomst. Met Israël bezig zijn, zei ik net al, betekent bezig zijn met de toekomst. En als God zelf de draad weer opneemt met zijn oude volk, en hoe zien we het niet? Dan is naar mijn diepe overtuiging de komst van de Heer Jezus voor de gemeente vlak bij. Iemand zei eens een keer, ik interesseer me voor Israël omdat ik geïnteresseerd ben in de toekomst. En waarom ben ik nou geïnteresseerd in de toekomst? Omdat ik daar de rest van mijn leven ga doorbrengen. Onze broeder Ab las vanmorgen al een tekst uit Romeinen 11. Ik wil ook iets met u lezen uit Romeinen 11. Er is natuurlijk over Israël, en dat weet u wel, heel veel te zeggen. Mijn moeite in de voorbereiding was dan ook niet zozeer wat ik moet zeggen over Israël, maar waar ik moet beginnen en waar je moet eindigen. Maar ik zal mijn best doen. Romeinen 11 vanaf vers 11. Daar lezen we dan, ik vraag toch, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Want door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Het betekent nu een val rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer een volheid. Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen van u behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, die had je blijkbaar toen ook al, net als van vandaag. Eigenlijk staat er in een andere vertaling die een andere mening daarover hebben. Wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat, er is een goddelijk totdat, totdat de volheid de heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderwil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij, wij dus, eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij straks ontferming zouden vinden. Want God heeft aan allen onder de gehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom van wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is hem tot een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven, waardoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zover de lezing van het woord van God. Waarom Israël? Dat was het thema wat ik u noemde. Omdat het zo'n bijzonder volk is, omdat het zo groot en machtig is. Omdat het zo godsdienstig is, omdat het zo trouw is aan de Heer, omdat het zo voorbeeldig en gehoorzaam zou zijn. Nou, niet bepaald dus. In de tijd van Elia waren er nog maar 7000 die hun knieën voor Baal niet hadden gebogen. En in de tijd van Jeremia waren er nog minder. En de Heer Jezus had maar weinig volgelingen. En in Johannes 1 vers 11 staat, hij kwam tot de zijnen, zijn volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus daarom niet. Maar waarom dan wel? Omdat God zelf zo'n geweldig plan heeft met dat oude volk. Niet omdat hun iets verdiend hadden, net zo min als u en ik verdiend hebben om gered te zijn. Hè? Een van de eerste liederen die ik uit Johan de Heer leerde nadat ik tot geloof was gekomen, ruim 40 jaar geleden, is dat prachtige lied. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Niet anders. Ook Israël is door genade het uitverkoren volk van God. Want God zelf had dat volk uitgekozen. Wat staat er in Deuteronomium 7 vers 6? U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. Want gij Israël zijt een volk dat de Heer uw God heilig is. En heilig betekent, dat weet u wel, afgezonderd. U heeft de Heer uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren. Om zijn volk te zijn. God heeft zelf dat volk uitverkoren. Waarom dan? Omdat God door dit volk de wereld wil zegenen. Alleen de wereld ziet het niet. De wereld is er volkomen blind voor. Maar God zegt nog steeds, wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. Dat geldt vandaag nog precies zo. Helaas zei ik net al, zijn er ook nog vele, vele christenen die absoluut geen zicht hebben op Gods handelen met Israël. Waarom dan niet? Nou, deels omdat ze het woord niet kennen. En helaas ook deels omdat ze het woord niet geloven. Wat God gezegd heeft. Gods woord is daar toch zo duidelijk over. Als het over het volk gaat, zegt Genesis 12 vers 17. Dat God zegt, de Joden zijn mijn volk. En over Jeruzalem, de stad waar zoveel over te doen is, Psalm 132. Jeruzalem is mijn stad, zegt God. Is niet van de Joden, is niet van de Palestijnen, is van de Heer zelf. En als het over het land gaat, zegt Leviticus 25, vers 23. Israël is het land wat ik gekocht heb, zegt de Heer. Het is van hem. En God wil de wereld, zei ik net al, zegenen door het volk. En God wil ook de christenen bemoedigen en opbouwen. Er staat niet voor niks in 1 Korinthe 10 dat heel Gods handelen met Israël ons ter voorbeeld, ter waarschuwing, ter vermaning en ter opbouwing is. Als nou God de wereld wil zegenen door Israël en de christenen wil bemoedigen, dan zou je toch zeggen, de wereld en het christendom staat met open armen om dat volk te helpen en te ondersteunen. Dat zou je dan toch zeggen, hè? Nou, nee dus. Het tegenovergestelde is helaas waar. Velen van u zullen uit de orthodoxe kerken komen. Daar is niks mis mee, hoor. Begrijpt u me niet, want daar kom ik zelf ook uit. Maar we weten dan ook dat de kerk zich eeuwenlang gezet heeft op de plaats van Israël. Israël had afgedaan, zei mij, en wij zijn nu het geestelijke Israël. Hè, dat is een soort zogenaamde vervangingstheologie. De zegeningen die God aan Israël beloofde, die zijn voor ons als kerk. En de vloek, nou ja, die mag Israël dan wel houden. Zo werd er geredeneerd vaak. En zo is er ook heel lang gedacht. Dat begon al in het jaar 300 na Christus. En we moeten helaas zeggen, bij alle goede dingen die hij gedaan heeft, dat daar de kerkvader Augustinus debet aan is. En ook de grote kerkvader Chrysostomus heeft bepaald geen kinderachtige dingen over Israël gezegd. En noemde de Joden wilde beesten en de synagogen waren duivelshuizen. Dat werd dan toch maar gezegd. En we zijn allemaal, weten we nog, de antisemitische uitlaten, helaas, van Maarten Luther, die Nazi-Duitsland ook omarmd heeft. Dat is gewoon de geschiedenis, dat kun je nagaan. Dus wat dat betreft heeft natuurlijk de kerk ook boter op zijn hoofd. En dat het vandaag aan de dag nog niet anders is, althans in veel gevallen, las ik een tijdje geleden in de krant. Er was een conferentie van predikanten hier in Nederland. En er kwam ook Israël aan de orde. En men debatteerde daarover. En men kwam tot ontdekking, ja, de Heer Jezus zal wel terugkomen. Dat hoeft nog niet bepaald in Israël te zijn. Dat kan toch ook in New York zijn, zeiden ze. Of in Parijs. Of in Bonn. En misschien wel in Amsterdam. Amsterdam, komen ze erbij. Zo werd er geredeneerd. Ja, als je de Bijbel letterlijk neemt, zeiden ze, dan hebben we natuurlijk een probleem. Maar je moet gewoon de dingen geestelijk zien. Dat is jarenlang ook een beetje de strategie geweest. Hè? Dingen waar we dan niet uitkwamen, die moest je geestelijk in. Dan kun je er alle kanten mee op. Hè? Maar dat is niet wat God in zijn woord bedoelt. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. En dan zul je ook ervaren wat er staat. Dus ook die vervangingstheologie is helaas nog niet dood. Israël wil elke keer opnieuw, als je met hen spreekt of daarover leest of hoort, Israël wil vrede. Het Israël, het enige democratische land in het Midden-Oosten. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Israël snakt naar vrede. En je vraagt je af, van waar toch die haat van de hele wereld, en ook met name bij de Palestijnen. Ik las een tijdje geleden in de krant, miljoenen Arabische kinderen en ook studenten in het middelbaar onderwijs hebben schoolboeken die betaald worden door de Europese Unie, dus van u en mijn belastingcenten. En daar staat nog altijd in, de Joden zijn apen en de christenen zijn zwijnen. Zo wordt het haat er eigenlijk al heel vroeg ingestampt. En is het dan ook een wonder dat zulke kinderen zich laten gebruiken als zelfmoordterroristen, omdat hun de leugens worden verteld dat ze rechtstreeks naar het paradijs gaan. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden voor. En toch gebeurt het elke dag opnieuw. Waarom dan die haat? Ja, we willen ons land terug. Hoor je dan? Want het land heeft ons altijd toebehoord. Is dat zo? Dan moet je de geschiedenis induiken. Dat doen helaas veel mensen niet, maar je moet dat dan nu en dan toch eens doen. En dan lees je bepaalde dingen. Ik las bijvoorbeeld een tijdje geleden, nooit in de historie bestond er een Palestijnse staat. Dat wordt altijd wel verteld, maar helemaal niet waar. Israël veroverde de zogenaamde bezette gebieden op Jordanië in 67, maar nooit op de Palestijnen. Trouwens, het woord Palestijnen heeft ook nooit bestaan. Dat zijn gewoon Arabieren uit allerlei streken in de omgeving, Syrië, Libanon, Egypte enzovoort. En honderden jaren lang leefden ze onder Turkse heerschappij. Er bestond geen Palestijnse taal, geen Palestijnse staat en zelfs geen Palestijnse cultuur. Het waren de Arabische leiders, en dat hoor ik helaas nooit op het journaal of in allerlei actualiteitenprogramma's. Blijkbaar kent men toch de geschiedenis niet. Het waren de Arabische leiders die in 1948 hun onderdanen dwongen om Israël te verlaten. Want zeiden ze, we zullen die hele zaak in de pan hakken, zo werd er gezegd. En als het land dan jodenrein is, jodenvrij is, dan mogen jullie allemaal terugkomen. Alleen, het liep allemaal anders. En als je vandaag de haat ziet en de agressie tegen het oude volk van God, dan denk ik wel, Heer, hoe lang kunt u dat nog aanzien? Als we moeten nooit vergeten dat Israël uit Israël voortgekomen is, onze redder en verlosser. En dat het moment spoedig daar zal zijn dat de Heer Jezus komt als de koning voor Israël. En zal zitten op de troon van David. Dat heeft hij beloofd. En als God wat beloofd heeft, dan doet hij het ook. Dat kan je van mensen altijd niet zeggen. Maar van de Here wel. Maar het meest tragische is dat het Palestijnse volk de dupe is en wordt op een afschuwelijke wijze misbruikt door de islamitische leiders voor hun haat tegen Israël. Het is verschrikkelijk als daar kinderen van 14 en 15 jaar behangen met explosieën zo de eeuwigheid ingaan. Omdat ze verteld worden dat ze dan in de hemel zijn. En die zogenaamde economische nood, als alle Arabische landen 2% van hun olieinkomsten zouden geven voor hun zogenaamde Palestijnse arme broeders, dan was het hele probleem opgelost en dat is allemaal een royaal bestaan. Alleen dat doen ze niet. Maar ze hebben het nodig vanwege hun haat tegen Israël. En elke keer opnieuw kun je afvragen waarom die haat. Dat kan toch geen politiek probleem zijn. Daar moet veel meer achter zitten. Waarom reageert de wereld woedend als Israël een hek bouwt of een muur om haar eigen burgers te beschermen? Mag dat alsjeblieft? En waarom reageert ze niet als Pakistan dezelfde muur bouwt van 50 kilometer? En Mexico, zo'nzelfde muur van 300 kilometer. Heb u het in de krant gelezen? Ik niet. Het is wel gebeurd. Waarom dat selectief gedrag van de media, die per definitie, ik heb er zelf gewerkt zoals u weet, die per definitie anti-Israël is? Waarom? De dingen zijn zo krom in onze tijd, juist als het om Israël gaat. Maar dat door die muren, door dat hek, het aantal aanslagen met 80% verminderd is en zo onschuldige levens worden gespaard, dat wordt dan voor het gemak maar even vergeten. Ik zeg niet dat Israël alles goed doet. Maar doet Nederland ook niet. En Duitsland en Frankrijk en Amerika ook niet. Maar het gaat om de feiten. Waarom hebben vele Nederlanders zo'n vertekend beeld van wat er allemaal gebeurt? En ook vele christenen, zei ik net al. Omdat ze naar mijn mening te veel in de krant lezen en te weinig in de Bijbel. Want daar kunt u precies lezen wat de Heere zegt. Professor Dr. Cohen is jarenlang theologisch adviseur geweest in Jeruzalem voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij zei nog niet zo lang geleden in een krant, in een interview, en ik citeer hem: de Nederlandse media zijn, als het om nieuws uit Israël gaat, gehersenspoelde Palestijnse propagandisten. Dat is een man die er gewoond heeft. Die weet waar hij over praat. Die weet wat er gebeurt. Waarom keert de EU in toenemende mate zich tegen Israël? Met als Nederlandse voorlopers oud-meneer Van Acht, oud-president bedoel ik Van Acht, en onder andere oud-minister Van den Broek. Heb je het gelezen vorige week in de krant? Toespraak van Abbas in de Verenigde Naties en van Netanyahu. Hij presenteerde zijn verzoek om de erkenning van een Palestijnse staat, maar tegelijkertijd weigerde meneer Abbas om te praten met Netanyahu. En Netanyahu noemde dat terecht ook een groot theater, maar daar zei hij erbij: Israël erkennen, zei Abbas, nooit en te nimmer van mijn leven. Nou, hoe kan je dan met zulke mensen praten? De Palestijnen, de islam wil geen vrede met Israël. Laten we ons toch niks op de mouw laten spelden. De islam heeft maar één visie in het vaandel. Dat is de totale vernietiging van de staat Israël. En de grote woordvoerder daaraan is die meneer daar in Iran. Er is een boek geschreven door een Palestijn, Mozab Youssef. En die zegt, de hele media is per definitie anti-Israël. Omdat ze zonder erop maar na te checken de leugens overnemen van de Arabische zender Al Jazeera. Alleen, en ik zei het net al, dat staat niet op de voorkant van de Telegraaf, hoor. Dat moet je echt zoeken, maar die berichten zijn er. Er stond een interview in de Belgische krant De Standaard. Dat zijn gewoon de feiten die iedereen kan lezen. Met Nonni Darwish, en ze is een moslima, Palestijnse van geboorte. En zij zegt in dat interview, en ik citeer haar, wanneer moslims met elkaar praten over vrede met Israël, dan hebben ze het niet over vrede, maar over de vernietiging van Israël. Alleen wanneer er een westeling bij is, dan nemen ze het woord vrede in de mond. En ik zeg ze, ben elke keer opnieuw verbijsterd over de naïviteit en de onnozelheid van veel Europeanen wat betreft de islam. Ze moeten, zeg ze, niet de media geloven, maar ze moeten zelf gaan onderzoeken en naar objectieve berichtgeving zoeken. Waarom die haat tegen Israël? Weet u waarom, lieve mensen? Omdat de God van Israël nog een wonderbaar plan met dat volk heeft. Want al de profetieën voor Israël zijn in de Heer Jezus ja en amen. En dat gaat komen. Veel dingen kunnen we al zien. Wij zijn zelf tot geloof gekomen, mijn vrouw en ik, ruim 40 jaar geleden in 67. Toen dat geweldige ging gebeuren in Israël. Dus Israël heeft bij ons in die zin een grote rol gespeeld. Naar de mens gesproken. Toen wij gingen zien dat de profetieën van Israël letterlijk gingen uitkomen. Maar de oude buurvrouw naast ons woonde, die de Heeren kende, wij nog niet. En we hadden zo de tuin aan elkaar en elke keer weer wat gebeurd was in de krant. Dan kwam zij weer om een schutting lopen. Buurvrouw, Klaas dacht ik, goeie mensen, komt dat mens weer aan. Maar ik kende de Heer ook nog niet. Maar het heeft er allemaal wel toe meegewerkt dat we gezegd hebben, maar als het ene in de Bijbel waar is over Israël, dan moet het ander ook waar zijn. Dan ben ik een verloren zondaar met al mijn christelijkheid. En dan heb ik de Heer Jezus nodig. Dus wat dat betreft is bij ons Israël ook de start geweest. Israël is een zichtbaar teken van de levende God. Elke Jood is een handtekening onder het woord van God, zou je kunnen zeggen. En de duivel die achter al die antisemitisme staat, weet dat zijn tijd spoedig voorbij is. Hij gelooft de Bijbel wat Israël betreft letterlijk. Dat kan je helaas van veel christenen niet zeggen. Waarom wijst de wereld Israël af? Omdat ze de God van Israël afgewezen heeft. En daarom is het een geestelijk probleem. En wat Israël vandaag meemaakt, heeft de Heer Jezus geprofiteerd in Matteüs 24, vers 9. Gij zult door alle volken gehaat worden. Waarom? Om mijn naams wil. Het gaat ten diepste ook niet om Israël, het gaat ten diepste om de God van Israël. En daar is de wereld tegen. Waarom heeft de hele wereld plotseling zo'n belangstelling voor Jeruzalem en met name de moslims? 1800 jaar heeft nooit één moslim naar Jeruzalem omgekeken. Dat kunt u in de geschiedenis lezen. Ze zeggen het is de stad van Allah. De stad van Mohammed. Is dat waar? Het wordt niet één keer in de Koran genoemd. Dat zeggen ze wel, maar het is helemaal niet waar. Maar Jeruzalem wordt zelfs al 854 maal in het Oude Testament genoemd. En ik las het u straks onder Psalm 132. Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. Iedereen heeft vandaag een mening over Jeruzalem. De Verenigde Naties, de EU, Nederland, de Palestijnen, Israël, christenen. We hebben veel problemen, zeggen ze dan. We hebben veel meningsverschillen. Maar over één ding zijn we het eens. Jeruzalem wordt een heel lastig probleem. En als ik dat dan lees of ik hoor dat in het journaal, dan denk ik, hé, weet u dat God het al lang gezegd heeft? Zacharia 12. Ik zal het u voorlezen, de versen 1, 2 en 3. Zie, zegt de Heere, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor al de volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen, hoort u het goed, te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Dat gaat binnenkort komen. Dat heeft de Heer al zoveel jaar geleden geprofiteerd. Waarom Israël? Toen David Ben-Gurion op 14 mei 1948, om precies te zijn, 's middags om 4:30, de staat Israël proclameerde, zei hij: hier hebben wij 2000 jaar op gewacht. En wie niet in Israël gelooft, gelooft niet in een God van wonderen. Dat zei David Ben-Gurion. Gods trouw aan Israël werd zichtbaar. Maar Gods trouw aan Israël, lieve mensen, is ook de zekerheid van Gods trouw voor u en voor mij. En de beide zusters die uitgaan mogen ook verzekerd zijn van de trouw van God, zoals hij aan Israël trouw was. Ik weet niet waar ze zitten, maar zo zal hij ook trouw zijn aan jullie. En wat dat betreft mogen jullie ook met hem gaan. God zegt in zijn woord: ik zal zegenen wie u zegent, Israël. En ik zal vervloeken wie u vloekt. En wie mijn volk aanrandt, randt mijn oogappel aan. Dat zijn woorden die vandaag levend zijn. Die staan. En wat actueel is. En weet uit de geschiedenis, allen die zich aan Israël vergrepen hebben, die zijn verdwenen. Dat begonnen met de farao van Egypte. Dat was in de jaren 40, 45, het nationaal socialisme onder leiding van Adolf Hitler. Dat was de president Nasser uit Egypte. Ik zal het hele volk, zegt hij, in de zee drijven, maar Nasser is er niet meer. Maar Israël bestaat nog. En dat zegt vandaag de president van Iran ook. Hij zal zich te pletten lopen op de God van Israël. Zegt het woord van God. En ook de islam zal zich tenslotte stuk lopen op de God van Israël. Israël, nu nog het meest verachte volk in de wereld, want dat is wel zo, zal straks het meest vooraanstaande volk worden, omdat God dat beloofd heeft. Ik lees u uit Hosea 14, versen 5 tot en met 8. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal ze vrijwillig lief hebben, want mijn toorn keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Het zal straks bloeien als een lelie en zijn wortelen uitstrekken tot aan de Libanon. Nou ja, zo gaat dat stukje nog een poosje door. Al die beloften voor Israël gelden vandaag. Nazi-Duitsland is te pletten gelopen op de God van Israël. Osama bin Laden werd vermoord, gedood, op de herdenkingsdag van de Holocaust. Heel merkwaardig, maar het was wel zo. En zo gaat het binnenkort met die grote jodenhater in Iran precies zo. God laat niet met zich spotten. God wacht nog. God wacht ook nog met zijn oordelen die absoluut over deze wereld moeten komen. Een wereld die God vergeten heeft, die God niet nodig denkt te hebben. God wacht nog, omdat het getal van de gemeente nog niet vol is. En Israël leidt om ons. En daarom gebiedt de Bijbel ons dagelijks te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Niet om dat volk, laat dat duidelijk zijn, maar om de God van Israël. Zefanja 3 vers 19 zegt: ik zeg, de Heere zal straks afrekenen met al uw verdrukkers. Dat zijn profetieën die God nog gaat vervullen. En als straks Rusland met zijn bondgenoten Israël zal overvallen, leest u Ezechiël 38 en 39. Dan zal God zelf ingrijpen om zijn oude volk te redden. Dat zal een wonderlijke tijd zijn. En dan zullen, zegt de Bijbel, allen weten dat ik de Heere ben. Lieve mensen, we staan voor gigantische gebeurtenissen. Waarom Israël? Dat was het thema wat ik u vanmorgen noemde. Om ons erop te wijzen, lieve mensen, hoe laat het is op Gods klok. De wereld en de islam maakt zich op om Israël te vernietigen. Want dat hebben ze in hun vaandel staan. Laten we ons toch niks wijs laten maken door de media. En alle militaire experts van oost en west zijn erover van overtuigd. Niet wanneer een gigant, niet of er een gigantische oorlog uitbreekt in het Midden-Oosten, maar wanneer. En dat kon wel eens korter bij zijn dan wij denken. Maar dan staat er in Zacharia 14, vers 3. Dan zal de Heere zelf uittrekken om tegen die volk te strijden. Zoals hij vroeger streed voor zijn oude volk. Dat gaat nog gebeuren. Waarom Israël? Ik vind dat zo'n mooie tekst wat we gelezen hebben in Romeinen 11. En ik wil het nog een keer lezen. Want door hun val is het heil tot de heidenen tot ons gekomen. Wat betekent nu een val rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom van de heidenen? Hoe meer een volheid. Dan zal de Heere zelf uittrekken om tegen die volken te strijden. Wat heeft ons dat als christenen vandaag te zeggen? Ik zei het reeds, dat we kunnen zien hoe laat het is. Op Gods klok. Maar voordat de Heere straks Israël zal redden en zal ingrijpen en de oordelen van God over deze Godvergeten wereld komen, maar die komen gegarandeerd hoor, mag de gemeente naar huis. Oh ja, ik weet, er zijn veel discussies over tegenwoordig. Predikers en voorgangers die jarenlang geloofd en geschreven en gepredikt hebben dat de gemeente voor de grote verdrukking, voor de oordelen, want daar praten we over, wordt opgenomen, die hebben ineens een andere mening gekregen. Maar ik wil me die hoop niet laten afnemen. Trouwens, de Bijbel is daar ook heel erg duidelijk over. Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Over die oordelen gaat het. Openbaring 3 vers 10. Ik zal u gelovigen die de Heer Jezus kennen bewaren voor de uren, niet erin, niet erna. We moeten lezen wat er staat. Voor de uren van de oordelen. Wat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 3? Wie in mij gelooft, maar geloven betekent ook doen wat hij zegt, komt niet in het oordeel. Johannes 5 vers 24, wie mijn woord hoort en het gelooft, komt niet in het oordeel. Nou, er zijn nog vele andere teksten die daar heel duidelijk over gaan. De bekende Joodse Bijbelleraar Lance Lambert zei onlangs, de tijd is aangebroken dat God zich gaat ontfermen over zijn oude volk. Maar tegelijkertijd, zegt hij, breekt het moment aan dat God de volkeren gaat oordelen. En als wij nou vanuit het woord van God geloven, en dat staat er, dat voordat de oordelen losbreken, de Heer zijn kinderen thuis haalt, want ons oordeel is voltrokken op het kruis van Golgotha, laten we dat toch nooit vergeten. Daar heeft de Heer zijn bloed en zijn leven gegeven, voor ieder die er van harte gelooft. Daar heeft hij voor onze zonde en schuld betaald met zijn eigen leven. Daar heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Het is volledig betaald, want dat betekent het. Maar laten we ons niet van alles aansnakken vandaag. Hij heeft de prijs betaald. En als wij dan zien hoe laat het is op Gods klok, hoe kort is dan de tijd die ons nog recht rest van de komst van de Heer Jezus voor zijn kinderen. En daarom heb ik de vrijmoedigheid om de vraag in uw midden te leggen. Kennen we allemaal persoonlijk de Heer Jezus? Dat hoeft hij niet tegen mij te zeggen. U weet, kennen en kennen is twee. Hè? Je kunt iemand kennen van naam. Maar je kunt ook iemand kennen omdat je een intieme relatie met hem hebt. En dat bedoelt de Bijbel met kennen. Hij vraagt niet of je christelijk bent. Hij vraagt niet of je elke zondag in de dienst komt. Moet je wel doen hoor. Hij vraagt ook niet of je de Bijbel leest of dat je alle liederen uit de bundel van de Heer of opwekking kent. Nee, de Bijbel zegt of er dat moment is geweest dat je ging zien dat je bij God in de schuld stond. En dat je inderdaad dan ook straks met de oordelen ten onder zou moeten gaan. Want dat zegt de Bijbel ook. Maar dat je gered kunt worden door het offer en het bloed van de Heer Jezus. Wat een wonderbare zaak eigenlijk. Je mag komen zoals je bent. Je mag komen wat je op je kerfstok hebt. De Heer weet het allemaal. Dingen die je voor mensen verborgen wilt houden, Hij weet het. Psalm 139 zegt dat Hij zelfs onze gedachten kent. En de vraag is dan heel concreet. Als de Heer vanmiddag komt, en dat kan, zelfs vanmorgen nog, ga je dan mee? Je hebt mensen die zeggen, dat weet ik niet. Als ik aan iemand vraag die getrouwd is, ben je getrouwd? Dan zegt hij toch ook niet, dat weet ik niet. Je moet weten, zegt Johannes 5, dat je eeuwig leven hebt. Dat je gered bent voor de eeuwigheid. En dat kun je alleen maar weten als je gelooft dat Hij in zijn woord gezegd heeft. En dat je gekomen bent met al je zonde en schuld. En de Heer verlangt ernaar om mensen te redden voor de eeuwigheid. Wat is er ook tussen broeders en zusters vaak nog allerlei brok en wrevel. Oud zeer, niet vergeven willen. Op je eigen standpunt blijven staan. Is het allemaal weg? Hebreeën zegt, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Dat is een tekst die mij heel vaak in mijn gedachten komt. Niet zozeer voor u, maar voor mij in de eerste plaats ook. Heel persoonlijk ook hoor. Als dat nou is, dan moet je niet weggaan vanmorgen. Dan moet je de dingen in orde maken met de Heer en misschien met je broeder of zuster. Want je kunt naar buiten lopen en de Heer kan er zijn. Zo concreet staan de dingen voor de deur. Laat het moment stil zijn. En echt met je leven tot de Heer komen. En als er nog iets is, maak het dan in orde. Laten we samen bidden. Heren, we kunnen aan uw handelen met uw oude volk zien hoe laat het is op uw klok. En het kan toch niet zo zijn dat het volk maar blijft lijden en iedereen de gelegenheid krijgt om het in discrediet te brengen en om allerlei plannen te beramen om het te vernietigen. Want u hebt gezegd dat u trouw bent over uw volk. Niet om uw volk, maar omdat u het uitverkoren hebt. Maar Heer, we weten ook vanuit uw woord dat voor dat moment, voordat Heer Jezus als de koning komt voor Israël, komt u als de bruid voor de bruidegom. En mogen we uitzien naar uw komst. Heer, als er nog iets is bij ons, wat die verhindering in de weg staat, o, wilt u het dan openbaar maken. Omdat als u vandaag komt, Heren, en dat kan, we allemaal met u meegaan, zoals we hier zitten. U wilt niet liever. U gaf uw bloed en leven daarvoor. O Heren, wilt u een wonderbaar werk doen, door uw woord en geest. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.